Artimedia.
Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. Vraag van vandaag: waarom huilen wij? Hey Marlijn, we gaan het hebben over huilen.
Ja, heerlijk.
Men zegt dat huilen oplucht. Of misschien wel dat het een teken van zwakte is. Waarom huilen mensen wel en dieren niet? Of kunnen die wel huilen? En is er een verschil tussen een traan van verdriet of die van een zielige film of van een gesnipperd uitje? Zijn dat andere tranen?
Jeetje, Daan, wat een meraboir aan verschillende vragen.
Ja, zijn er
geen hoofdvraag.
Nou, de hoofdvraag is: waarom huilen?
Oké, waarom huilen?
Ik moest daar aan denken vanwege een prachtige film, namelijk de film The Weeping Camel. The Weeping Camel. Het is een internationaal bewierookte film uit Mongolië. En die draait letterlijk om een huilende kameel.
Ach.
Het verhaal gaat over de geboorte van een kamelenkalf. Dat is wit en daarom extra waardevol voor dat dorp. De vreugde stopt echter als blijkt dat de moeder haar kind niet wil. Ze loopt steeds weg als het wil drinken en ze duwt en bijt haar eigen jong. Het kind probeert het steeds opnieuw.
Hechatsie.
Te vergeefs. Als het jong steeds klagelijker roept en liggen blijft, besluiten de mensen in te grijpen met het hoesh-ritueel. Ver weg woont een violist die misschien kan helpen. Als hij komt, doet hij niet veel meer dan zijn viool leggen op de bult van de moederkameel. De wind blaast over de snaren, de kast resoneert en vage klanken klinken. De mensen staan eromheen en wachten en opeens hoor je dat de ademhaling van de kameel verandert. Het bange en het bijterige trekt langzaam weg. Je ziet ook de omstanders ontspannen. De vrouwen beginnen met de gonzende viool mee te zingen. Een melodie ontstaat. En dan vullen de ogen van de kameel zich met tranen. En die tranen rollen over de wangen. De mensen zien het en lachen van geluk. Ze weten nu dat er toekomst is voor het kind. Dat de moeder zich zal ontfermen over haar jong. En nu kunnen ze eindelijk feest vieren. Wat vind je ervan?
Prachtig.
Ja, dat is een Oscar-genomineerde film.
Maar documentaire of
documentaire / lokale fabel.
Ja, oké. Okay.
Maar je ziet wel die kameel huilen.
Ach.
Maar
ach,
in mij is altijd geleerd, maar dat
dieren zeggen, niet
dat
dieren huilen.
Laten wij de expert erbij halen. Want dan kunnen
verstandig.
We dit even of doorprikken of juist bevestigen.
Ja.
En de gast van vandaag is professor Ad Vingerhoets, emeritus hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburg School of Social and Behavioral Science. Huilen is het onderzoeksthema waar hij furoren mee heeft gemaakt. Op dit terrein is hij een van de werelds meest in het oog springende onderzoekers. En hij wordt dan ook de huilprofessor genoemd. Welkom. Ja, nou, dat is een mooie eretitel, toch?
Ja, zeker.
Ik had het net met mijn zus over een huilende kameel.
Ja.
Laten we daar maar meteen mee beginnen. Mij is verteld dat dieren niet kunnen huilen.
Dat is wel de traditionele opvatting die er heerst. Alleen mensen huilen met tranen. Maar als je het hebt over huilen zonder tranen, dan komen ook eigenlijk alle zoogdieren en een aantal vogelsoorten in aanmerking. En dan het idee is, het basisidee van huilen is van: haal de jonkies weg bij de moeder en ze beginnen te piepen of iets te doen.
Ja.
En dat noemen we dan huilen. En eigenlijk mensen, baby's doen dat ook. Maar nou is net dit jaar zijn er wel een paar opmerkelijke publicaties verschenen van onderzoek uit Japan. En daarin wordt beweerd dat die gezien hebben dat die zowel honden als bij muizen, dat die er ook sprake is van vermeerderd aanmaken van traanvocht in bepaalde situaties. Waaronder bij de muizen ook wanneer ze zogen. En dat was bij die kameel ook. Hè. Op het moment dat dat jong begon te zogen, toen zag je dus dat die tranen begon te maken. En op zich is dat wel een interessant idee, want we hebben wel eens vaker gedacht dat er een verband was tussen het hormoon oxytocine, het liefdeshormoon, het knuffelhormoon, maar ook het hormoon wat de borstvoeding op gang brengt.
Ja.
En dat ook zorgt voor de band tussen moeder en kind en huilen. Dus op zich is dat wel een interessante observatie.
Ja, je komt altijd bij je moeder terecht.
Ik wil net zeggen, dan zou het dus altijd vrouwtjes zijn geweest die huilden, ook in dat Japanse onderzoek.
Ja, bij die muizen wel. Ja. En bij die honden weet ik niet of dat het reuën of teven waren. Maar daar ging het over het weerzien met de eigenaar, met het baasje.
Oké, ja.
En bij die muizen was het het weerzien met de jongen. En ook wanneer de muizen pijn gedaan werd. En zo.
Dus een, ja. Dat zou toch wel een stap voorwaarts zijn in de dierenrechten discussie, denk ik, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld die film Kou gezien over de koe. En daar zie je dus ook dat dat kalf wordt weggehaald. En dan loeit zij wel. Maar ik denk dat als er dan tranen over haar gelaat stromen, nog erger maakt.
Laten we even beginnen met waarom we huilen.
Fluit maar waar dus, weer terug.
Nee. ik doe even een cirkeltje. Namelijk, we hadden het net over dat de meeste dieren, die huilen ook, zei u, maar als jonkie eigenlijk. Ja. Als ze weg worden gehaald bij de vader of moeder. Ja.
En het is dus alleen wat wij noemen vocale of akoestisch huilen. Hè? Dus geluid maken.
Ja.
En bij die dieren gaat dat dan later weg als ze volwassen worden?
Ja. En dus in twee opzichten verschillen mensen en dieren is het algemene idee, hè, van huilen. Bij mensen is het hele leven en bij dieren is het beperkt tot jonkie.
Oké.
En dan mensen doen het met tranen en dieren doen het zonder tranen.
Mag ik nog even de hond? Een hond huilt toch ook als hij... Of is dat een uitzondering?
Dat is weer een uitzondering, ja. Ja.
Met het baasje?
Ja. Ja, als die door de baas verlaten wordt. Hè, dus ja, zijn veel honden, ook volwassen honden, die dus een soort verlatingsangst hebben en die dan flink gaan janken. Ja.
Ja.
Marlijn, ik vraag het even aan jou. Ja. Wil jij graag weten wat de functie van huilen is? Of wil jij liever weten waarom alleen mensen tranen hebben en dieren niet?
Nee, ik wil graag de functie. Ik vind nu dat we het over die traan moeten hebben.
Maar dan gaan we dus zeggen, de emotie huilen. Wat is dan inderdaad dan de functie dat we water over ons gezicht laten lopen? Is dat wat jij wil weten?
Ja, waarom zou je dat hebben bij emotie? Wat maakt dat nou uit? Hoef je toch helemaal niet te huilen?
Oké, nou dan gaan we. Deep dive.
Ja, nou ja, het is sowieso bekend natuurlijk aan ons allemaal dat ons gelaat, dat wordt wel eens gezegd, de ziel van... de spiegel van de ziel is. Hè? Dus daar, dat gebruiken we als een display, als het ware, voor onze emoties. Als we bang zijn, verdrietig, boos, wat dan ook. Dat kun je vaak aflezen aan ons gelaat. We hebben daar ook een verfijnde musculatuur, dus spierstelsel in ons gelaat. Hè? Dat hebben de meeste dieren ook niet. En daarom kunnen wij zo al die verschillende emoties tot expressie brengen. En daarnaast hebben we dan ook nog, naast al die spiertjes, hebben we dus ook nog het blozen en het huilen. Wat voor dieren niet mogelijk is.
Nee.
Op die manier kunnen wij dus onze emoties communiceren naar anderen. En kunnen we ook aan anderen laten zien wat we voelen. Maar ook zelfs wat voor soort mensen we zijn als we de situatie mee in aanraking nemen. In aanmerking nemen. Hè? Dus als ik boos ben, dan maakt het wat uit of ik boos ben omdat ik mijn zin niet krijg over wat we vanavond gaan eten. Of omdat ik boos ben om wat er in de Oekraïne gebeurt. Mm-hmm. Dat zijn heel verschillende op basis daarvan bepalen mensen ook voor wat voor vlees ze in de kuip hebben als ze mij zien. Wat voor persoon ik ben, wat mijn normen en waarden zijn, wat mijn persoonlijkheid is. Dus daarom is dat heel erg belangrijk dat we onze emoties uiten en op die manier dus aan anderen vertellen van wie we zijn En of we betrouwbaar zijn, of je goed met ons kunt samenwerken, et cetera, et cetera.
Maar waarom dan die extra functie? Hè? Misschien kunnen we gewoon de neus optillen, de mondhoeken naar beneden, en dat zou dan verdriet zijn. Ja. Maar dat is niet zo. We laten tranen. Ja. Waarom is dat nou voor die emotie een extraatje?
Ja, dat is best een ingewikkelde vraag. Wij denken dat dat te maken heeft met het feit dat, dat wij, dat is ook uniek voor ons als mensen, dat wij een hele lange kindertijd hebben, waarin we dus motorisch volgroeid zijn, maar waarin we nog steeds afhankelijk zijn van de liefde, bescherming van ouders. Dus we hebben in die periode met name, hebben we een signaal nodig om die liefde en die bescherming en van anderen uit te lokken. En nou ja, je zou kunnen zeggen, dat kun je toch doen met dat krijsen dat je als baby als doet.
Ja.
Maar daar zit een risico aan. We moeten even terug naar de oertijd. Op zich is dat krijsen heel belangrijk, want stel dat de moeder haar kind verloor en gaat krijsen, nou ja, dan kan het snel weer teruggevonden worden. Hè? Zelfs in dichte begroeiing en in donker. Hè? Dus dat is een positief
iets. Dat helpt, dat piepen.
Maar het is natuurlijk niet alleen de moeder die dat krijsen kan horen, maar misschien ook een roofdier of zo. Dus daar zit ook een risico in. Dus je kunt zeggen, op het moment in feite dat dat kind in staat is om motorisch zich naar een persoon toe te begeven, dan is dat krijsen, wat wel eens omschreven is als een akoestische navelstreng, vind ik prachtig omschrijven.
Mooi gezegd, ja.
Dat is dan eigenlijk niet meer nodig. En dan kun je die iets visueels, dat kun je heel gericht inzetten bij één persoon van wie jij verwacht of dat de kans heel groot is dat hij of zij jou zal helpen als je in nood zit of als je daar behoefte aan hebt. En daarom denken wij dat mensen dus zijn gaan huilen met tranen. En dan is het dus zo dat, dat is ook een verschil tussen mensen en dieren. Als je naar baby's kijkt, als die huilen, dan knijpen ze die ogen heel hard dicht. En doe het zelf ook maar eens, dan voel je ook je ogen al iets vochtiger.
Ik begon bijna te huilen ook.
Dus rustig aan, Daantje.
Ja.
Nee, dus ik, daar zitten zenuwuiteinden in op je ogen. Die detecteren ook of je uien aan het snijden bent, of dat je traangas of dat er een vuiltje in je oog zit. En die geven een signaal naar de hersenen van even die traanklier aan het werk zetten om dat oog schoon te spoelen. En ook uit die traanklier, die dus gebruikt wordt voor het schoonspoelen van het oog, dat is dezelfde traanklier die ook in werking wordt gezet door emoties.
Ja. Maar u zegt dus eigenlijk dat als wij, zoals bijvoorbeeld een babygiraf, die wordt geboren, die kan meteen lopen, dan hadden we waarschijnlijk niet gehuild. Het zit hem in die periode dat we echt totaal nog afhankelijk zijn van ons.
Ja. Een dier, die zijn heel snel volwassen. Ik las laatst nog zelfs een babyvarken, een klein varken, die is na 10 weken al geslachtsrijp. Dus dat is enorm, gaat enorm snel. En bij ons, wij hebben die extreem lange, dus kindheidsperiode waarin we nog veel moeten leren en dus afhankelijk zijn van anderen die ons beschermen en die ons advies geven, et cetera, et cetera. En dan is huilen een heel krachtig signaal om dat uit te lokken bij anderen.
Maar goed, het is dus een manier om onze emotie uit te drukken.
Ja, en vooral het is een krachtig signaal. Help me, ik heb je nodig. Ja. Ik voel me onmachtig, hè, want dat is ook belangrijk om je dat te realiseren. Bijna iedereen zegt natuurlijk van, wanneer ga je huilen als je verdrietig bent? Nee, het is meer vanwege onmacht. Je voelt je. En dat gaat vaak samen met verdriet, maar het kan ook best wel eens samengaan met boosheid, machteloze woede. Vooral vrouwen in conflict situaties, die ervaren machteloze woede, dat maakt ze aan het huilen. En je kunt ook best voorstellen dat je een machteloze angst als je in een situatie zit waarin je niet uit kunt of zo, niet kunt ontsnappen. Ja, dan heb je een machteloze angst en dat maakt je dan aan het huilen. En er zijn zelfs nog mensen die beweren, als je het hebt over positieve tranen, hè, dat we dat laten zien ook, omdat we dan ons ook eigenlijk heel klein en overweldigd voelen door de schoonheid van muziek, de schoonheid van een zonsondergang. Ja. Of je hebt in Amerika de kapel van Rothko, die kunstenaar, waar als mensen daar gaan kijken, dan komen ze ook bijna allemaal in tranen uit.
Dat zijn vreugdetranen, maar dan eigenlijk ook door...
Maar door dat gevoel van overweldigd zijn,
Nog heel even terug naar een opmerking die u net plaatste.
Ik denk, waarom reageert ze daar niet op? Dat ze zegt, vooral vrouwen huilen veel.
Vrouwen die huilen in conflict situaties. Nou,
misschien zijn vrouwen emotioneel, Marlijn.
Huilen vrouwen dan sowieso sneller dan mannen?
Ja, volwassen vrouwen huilen sneller dan volwassen mannen. Maar als je kijkt naar babytjes, dan zie je geen verschil. Of als er een verschil is, dan is het misschien zelfs zo dat jongetjes net iets meer huilen nog dan meisjes. Dus gaande het ouder worden, zie je dus dat ergens uit elkaar gaat lopen.
Oké. Oh, dit is wetenschappelijk.
Dat is toch ook helemaal niet erg? Gewoon... Dat is toch geen zwakte?
Nee, helemaal niet. Maar ik dacht dat dat gewoon zo op de
beter tonen.
Ik weet niet of je dat gerust stelt. Als mannen dan weer ouder worden, dan gaan ze ook weer meer huilen. Hè?
Oh, ja. Nou ja, dus wacht nog even 10 jaar, Marlijn. Ja, mijn vader snikkend bij je.
Maar je hebt ook nog verschil in tussen mensen met huilen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ik huil nooit. Nou, vraag ik me dat sterk af. Ja. Maar is het iets wat je eigenlijk wel of niet kan controleren? Of is dat, heb je het gewoon of heb je het niet?
Nou, er zit zeker een genetische component bij. En daarnaast heb je nog factoren die tijdelijk je huildrempel, zal ik maar zeggen, kunnen verlagen of verhogen. Heel makkelijke voorbeelden zijn natuurlijk slaapgebrek of vermoeidheid. Ja, dan ga je makkelijker huilen. Sommige mensen, als ze een paar biertjes of een wijntje op hebben, dan gaan ze ook makkelijker huilen.
Ja.
Maar je hebt ook mensen die, als ze getraumatiseerd zijn, dat ze dan het vermogen om te huilen verliezen. Ik ben dus opgebeld door een mevrouw en die zei, meneer Vingerhoets, ik heb al 22 jaar niet gehuild. Toen heb ik een doodgeboren kind gekregen. Is dat erg? Ik zeg dan, nou ja, dat kan ik beter aan u vragen. Ja. Toen zei ze, nou, ik vind dat niet erg. Alleen op het moment dat we met de familie bijeen zijn, omdat er iets verdrietigs is gebeurd en iedereen loopt te huilen en ik niet, dan zeggen ze van, goh, wat ben jij een enge, koude kikker. Ja, dat vind ik dan wel erg.
Ja. Dat snap ik, ja. Je wordt natuurlijk dan meteen gezien als een soort ijskonijn, terwijl dat huilen hoeft natuurlijk helemaal niks te betekenen. Volgens mij kan ook... Ja,
bedoel je niks te betekenen?
Nou, als je niet huilt, betekent niet dat je geen verdriet hebt.
Nee, dat is zeker. Ja.
Nee, maar wel zien wij mensen die huilen als betrouwbaarder. Want daar heeft u ook onderzoek naar gedaan.
Ja. Betrouwbaarder?
Ja, dus bijvoorbeeld, ik geloof dat iemand dan verdachte van een misdrijf of zo had u bekeken.
Ja, hebben we ook gedaan, ja. Ja, we hebben verschillende onderzoeken gedaan. En daar komt uit naar voren dat mensen die huilen, die vinden we warmer, die vinden we betrouwbaarder, vinden we socialer. Dat zijn de mensen waarmee we van doen willen hebben. Die willen we als vriend, collega, als babyoppas. En die vinden we ook meer geschikt voor betrouwbare banen als verpleegkundige of onderwijzer en zo.
Ja, oké.
En wat we ook gedaan hebben, dat is nou zeer recent, hebben we dus aangetoond dat mensen die zeggen dat ze redelijk snel huilen, die zijn ook meer geneigd om wat wij noemen altruïstisch en prosociaal gedrag te vertonen. Dus die zijn meer bereid om zich in te zetten voor goede doelen, anderen te helpen, dat soort dingen. Ze zijn ook meer geneigd om asociaal gedrag van anderen af te keuren. En dan kun je zeggen van ja, dat zeggen ze, maar misschien zijn het wel een beetje mensen die zich mooier willen voordoen dan ze zijn. En dan hebben we dus echt de ultieme test gedaan. Dat was ongeveer het volgende. Hadden weer gemeten in hoeverre dat die mensen geneigd waren om te huilen.
Ja.
En daarna vroegen we van, nou kun je nog aan het tweede onderzoek meedoen. Je mag zelf weten of je meedoet. Eigen keus. Het is een verschrikkelijk saai onderzoek. Je krijgt 25 pagina's op de computer. En boordevol lettertjes, alleen maar lettertjes. 22.000 lettertjes en er zijn 200 lettertjes N in, kleine letter. En voor elk lettertje N waar je op klikt, daar krijg je 5 cent voor. Verdien je 5 cent mee. Dus je kunt in totaal 10 euro verdienen, hè? 200 keer 5 cent. Maar je mag ook op elk moment mag je ermee ophouden.
Ja.
Maar er is nog iets. Van je verdiensten, 90% gaat naar een goed doel. En je mag maar 10% voor jezelf houden. Nou, en toen bleek dus dat mensen die meer geneigd waren om te huilen, die waren meer geneigd om aan dat onderzoek mee te doen en zich ook meer inspanning te leveren om zoveel mogelijk te verdienen voor dat goede doel. Dus dat vonden we wel een opmerkelijk resultaat.
Want je zou het ook heel gemeen kunnen duiden en zeggen, zij zijn zwakker. Zij kunnen gewoon geen nee zeggen.
Ja.
Maar dat is niet zo. Waar ik naartoe wil is dat huilen wel als zwak wordt gezien. Een huilenbalk zit overal om te grienen. Waarom is dat? Waarom is huilen zwak? In sommige situaties, want ik heb ook een tegenvoorbeeld.
Ja, goed. Kijk, dat is die samenhang natuurlijk met machteloosheid. Zwakker zijn meer machteloos. Dat wordt ook wel gezegd. Huilen is het wapen van de zwakkeren. Van de kinderen en van de vrouwen.
Dank u. Ik weet niet of u deze tafel nog levend verlaat, maar blijft u doorgaan.
Wat ik dan wel interessant vind, want het is het wapen van de zwakkeren. Nou zitten we vrij recent nog na een uitschakeling op het WK door Argentinië, maar eigenlijk vooral de scheidsrechter. Na afloop huilende mannen. Iedereen huilen. Dan mag het. Dat vinden wij niet raar.
Nee. Maar dat is net zo dat overdreven geknuffel. Dan is dat ook hartstikke ook zo prettig met elkaar. Oh, leuk. Nee,
maar het is heel grappig dat mannen mogen nooit huilen. Maar bij voetbal mag dat.
Nou, in het algemeen bij sport. En als ze nu winnen of verliezen. Ja. In beide situaties vinden we dat mooi als er gehuild wordt.
Ja.
En kijk, dat is... Even jaren terug, toen Anke van Grunsven goud won. Nou, toen moest ze ook ontzettend
kijk, nou goed zo, ontzettend... een paardenfin.
Paard werd... geen trage laten over.
Sally Nero huilde ook.
Maar dat was het interessante. Toen werd aan haar gevraagd, huil je nou van geluk? En toen zei ze, nee, ik huil vanwege het feit dat mijn vader een paar maanden geleden overleden is, dat hij dit niet meer mee kan maken. Want dat is nog een andere manier toch om naar die positieve tranen te kijken. Dat er eigenlijk altijd wel iets negatiefs achter zit. Dat dan op de voorgrond komt.
Ja.
Concert van Beethoven. Dan gaat deze jongen, dan gaan we waterwerken open.
Mama?
Nee, weet ik niet.
Oh.
Maar ik zit er wel te denken van ook dat is ook nog weer even een ander hoekje van huilen. Namelijk als je ergens naar zit te kijken, bijvoorbeeld een film. Dat je dan in je eentje, want u had het net over dat sociale aspect, maar dan ga je ook in je eentje zitten huilen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk altijd plaatsvervangend huilen, zegt u.
Nou ja, vaak is het dat je kunt identificeren met de hoofdpersoon of zo. Hè? Dat kan het ook zijn.
Ja.
Maar schoonheid, hè? Dat vind ik wel mooi. Huilen om schoonheid.
Ja, schoonheid. En niet alleen mooie dingen, maar ook schoonheid van gedrag. Hè. Ontroering, dat is vooral dus ook als we mensen iets goeds zien doen voor een ander of zo. Dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk gefascineerd raakte door het onderwerp. Toen moest ik ook ontzettend huilen dat ik naar... Ja, wij noemen dat meestal zo'n B-film, een sentimentele film. En dat was een film over een waar gebeurt, Amerikaanse film. Een meisje van jaar of 16, die had kanker. Lag in het ziekenhuis. En haar vader mocht haar niet opzoeken, want dat was tijdens werktijd. En toen zei dat, dan zou hij ontslagen worden. Toen zei dat meisje, dat is bizar voor woorden. En die nam contact op met de Make Me a Wish Foundation.
Ja.
En zei van, ik wil de president hierover spreken. En dan zie je dus een scène. Bill Clinton speelde zichzelf in die film.
Oh.
En zie je dus een scène. En dan zegt Bill Clinton, die zegt zoiets van, nou, dit is het beroemde Oval Office. En hier ontvang ik allerlei belangrijke en beroemde personen uit de hele wereld. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij. Goh, en op dat moment begin ik me toch te
vingerhoeds helemaal onderuit. Ja.
Vingerhoeds helemaal onderuit. Ik wist niet wat me overkwam. En dat vond ik zo fascinerend. En ik van, ja, ik dacht altijd toch van, emoties die beginnen in de hersenen en dalen dan af naar beneden. Maar nou had ik echt het idee dat het andere kant op ging. Dat het helemaal vanuit mijn onderbuik kwam.
Ja.
En ik dacht, word ik hier nou door mijn lichaam even op geattendeerd dat dit iets is wat mij ontzettend raakt. Dat ik dit belangrijk vond. Dat ja, vond ik zo fascinerend.
Ja, mooi. Mooi verhaal. Ik zelf zal ik ook even iets toegeven. Of tenminste, we zijn niks aan toegeven, maar het is toch een open tafel, laat het wel wezen. Ik ben gek van Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nou is het zo dat als hij over straat gaat, en dit gebeurt dagelijks, zijn er dus mannen van mijn leeftijd die naar hem toe komen, armen en volledig alleen maar gewoon 10 minuten aan te huilen. Die moeten die man vasthouden.
Oh.
En ik kan me daar iets bij voorstellen.
Ja?
Ja, omdat hij zoiets, nou, niet goddelijks, maar wel afstandelijks.
Ongrijpbaars.
Maar dat heeft hij dus, ik heb een film over hem gezien, dat gebeurt gewoon constant.
Oh, raar, toch? Ja.
Dus mensen die dan, dat is wel verdriet van iets anders, neem ik aan. Maar dat komt dan allemaal los als ze zo iemand zien.
Ja.
Ja, dat vond ik wel interessant.
Nou, Daan. Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Ander cadeautje.
Waarom huilen we? Want daar begonnen we toch mee.
Ja.
Het lucht op.
Nee.
Oh.
Nou ja, kan.
Ja,
wij hebben daar een groot onderzoek naar gedaan. Wel 5000 huilmomenten geanalyseerd. En in precies 50% van die alle gevallen zeiden mensen dat het oplucht. En 40% zei geen verschil. En 10% zei ik voel me slechter na het huilen.
Mm.
En als wij mensen in het laboratorium halen en we laten ze een droevige film zien, en maken ze aan het huilen, en we meten dan onmiddellijk na die film, dan zegt 100% dat ze zich slechter voelen. Dus huilen lucht op, daar is.
Ik zie dat als een soort ontladingsklep, dat het er allemaal opgekropt is en dan moet eruit huilen en dan ben je het kwijt. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nou, dat ligt eraan, denk ik, welk moment en waarom je dan huilt.
Ja, maar wat belangrijk is, want wij hebben dus verder geanalyseerd. En nou ja, om even nog terug te gaan. Wat wij toen ons realiseerden was, lucht huilen op, dat is niet de goede vraag. Maar we moeten ons afvragen voor wie en in welke omstandigheden lucht huilen op. En toen, dat bracht ons verder. Want toen ontdekten wij dat eerst is al dat het belangrijk is wie de persoon is. En verrassend genoeg ontdekten wij dat als mensen niet goed in hun vel zitten, dus mensen die depressief zijn of een burn-out hebben, die huilen wel vaker, maar die zullen zelden of nooit zeggen van, hé, wat lucht dat lekker op.
Nee.
Dat moeten mensen zijn die goed in hun vel zitten.
Ja.
En verder, wat wij ook vonden was, wij maakten een globaal onderscheid tussen de aanleidingen voor het huilen. En dan maakten we een globaal onderscheid tussen situaties die je niet kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand. Ja, daar kun je niks aan doen. Hè. Dat is eenmaal een gegeven. En situaties waar je in principe nog wel iets aan de situatie kunt doen. Bijvoorbeeld een conflict situaties. En toen kwamen wij erachter dat mensen, als ze zeggen dat het oplucht, dat was eigenlijk bijna uitsluitend in situaties waarin ze greep hadden op de situatie. En dus bij een overlijden, die oncontroleerbare situatie, kwam dat veel minder voor. Nou, en de derde factor was hoe anderen op jouw tranen reageren. Als die anderen zeggen van, nou, kom maar hier, ik zal je troosten en ik zal je wel helpen, wat is er aan de hand? Ja, dan lucht het op.
Ja, maar het is ook een schreeuw om aandacht.
Maar als die boos worden of als die je uitlachen.
Ja, het is nu 2 dagen geleden liever.
Ja, ja.
Hey, maar dat is inderdaad, want het moet toch een soort functie. Want stel, ik geloof dat Prins Charles heeft 2 dagen gehuild na het overlijden van prinses Di. Dat is het enige voorbeeld dat ik ken. Maar waarom zou je 2 dagen, waarom vraagt je lichaam om 2 dagen te huilen? Dat vraag ik me. Dat moet toch iets schoonmaken, iets oplossen of iets,
het is vooral dus een signaal naar anderen toe. Het is ook, kijk, wat wij ook gevonden hebben, dat past daar perfect in, is dat we bij voorkeur huilen tussen 7 en 10 uur 's avonds.
Okay.
Ja. Als ze thuis zijn. Ja. En dan in gezelschap van onze partner of onze moeder. Hè, dus weer mooi, bij uitstek bij de mensen van wie we verwachten. Van, nou, die, daar krijg ik wellicht troost uit. Er is, we zagen toen ook dat er best wel redelijk vaak voorkomt dat er wat wij noemen uitgesteld huilen is. Er gebeurt iets op het werk of op school of zo. En dan hou je je tranen in en dan kom je thuis en dat bespreek je met je partner. Of je, en,
ja,
dan
en dan breek je. Dan ja, breek ja, je. Ja. Ja. Ik huil eigenlijk altijd alleen. Maar dan ga ik naar mezelf kijken in de spiegel.
Marlijn.
En dan moet ik nog harder huilen. Wat vind ik dat zo zielig. Van mezelf. Ken je dat niet?
Nee, ik ga niet in de spiegel kijken als ik ga huilen.
Nee, dat
dan heb je een soort gezelschap. Oh, je bent een soort kanariepiet. Met
nou, waarschijnlijk
hokje.
Zoek ik ja. Gewoon iemand die nou naar me kijkt. En dat ja, is dat.
Die je troost.
En dat ben jij dan alleen. Hé, hey, Marlijn, kijk
meneer
eens even hier naar.
Ik had nog een vraagje aan meneer Vingerhoed. Want u doet dan testen over huilen bijvoorbeeld bij films. Maar ja. Dat is toch bij iedereen anders? Of heeft u een paar standaard huilfilms in uw...
E.T., Bambi?
Ja, nou ja, van dat hondje, Hashi.
Ja, klopt.
Die werkt heel goed.
Met Richard Gere, die hond. Based on a true story, daar begint het dan mee.
Ja.
Zo'n leuke hond die hem elke keer opwacht.
En
dan is hij er niet.
En een andere die wij veel gebruikt had. Maar daar kwamen we met een zeer verrassend eind. Dat was een hele heftige film, Once Were Warriors. Ken je die?
Ja, Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland, ja. Dus over die...
Huiselijk geweld.
Ja, precies. Huiselijk geweld. En die dochter die zelfmoord pleegt als ze verkracht is door een vriend van haar vader en zo, hè. Dat
heel
een hele heftige film. En dat werkte op zich ook goed bij studenten. Dan hadden we van 100 studenten, waren er 66, zoiets, 65, 66, die daar
zo goed
ging.
Dat in dat hokje daarnaast. Ja, we hebben tik maar af, dat is 65. Ja.
Maar toen wilden we ook proberen tranen op te gaan vangen. Toen dachten we van, nou, dan wilden we een groep hebben die een beetje gevoeliger is. Dus hadden we speciale tests gedaan van dat ze heel huilgeneigd waren. En die lieten we die film zien. Er waren 30 man. En toen achteraf bleek maar 1 persoon gehuild te hebben, omdat de anderen die hadden niet naar de film willen kijken.
Goed.
Die zaten met handen voor de ogen en ogen dicht.
Te dus, erg.
Ja, te erg. Ze zeiden, ja, je moet met ons, als je ons aan het huilen wilt maken, dan moet je zielige kindjes of zielige diertjes en dat soort. Maar niet met dit.
Maar niet geweld
en zo, ja.
Marlijn, ik geef jou even wat plaatjes. Want de heer Vingerhoeds zei net van wij proberen die tranen op te vangen.
Dank je, dat gelukkig. Daar wilde ik even op terugkomen. Maar,
kijk nou eens eventjes, want wat er dan ook nog in dat onderzoek gebeurt. Een traan wordt onder de microscoop gehouden. En dat levert prachtige plaatjes op. Je ziet allerlei zoutkristallen.
Maar het opvallende is.
Ja, ga maar.
Mag dat?
Ja, zeker.
Dat ze allemaal anders zijn. Dus de traan van huilen is anders dan de traan van de ui.
Wacht even, Marlijn. De traan van huilen is anders dan de traan van de ui?
Nou, sorry, van verdriet.
Ja,
de traan
dus
van verdriet
is anders dan de traan van een ui? Of is dat niet echt zo?
Nou, dat lijkt misschien zo. Of ja, in die foto's is dat zo. Maar dat mag je niet generaliseren. Je mag er niet van uitgaan dat het plaatje wat daar staat bij de verdriettraan, dat die voor alle mensen hetzelfde is. En dat de traan die daar staat voor verdriet, dat die ook voor alle mensen hetzelfde is. Want het is zeer waarschijnlijk zelfs dat de temperatuur waar die traan gedroogd is en de luchtvochtigheid en dat soort factoren, dat die misschien veel belangrijker
maar
zijn.
Maar iedere traan is uniek.
Iedere traan is, in zekere zin uniek. Maar kijk, ja, dat beschouw ik meer kunst, hè? Dat beschouw ik meer wetenschap. Maar als je kijkt naar de samenstelling van tranen, er is eigenlijk bijna geen onderzoek naar gedaan. Maar één oud onderzoek is er en dat laat zien dat uientranen, vergeleken bij emotionele tranen, minder eiwitten bevatten. Maar wat dat dan voorstelt, dat weet niemand. Maar kijk, als je een beetje nadenkt, tranen die worden eigenlijk direct uit het bloed gemaakt.
Oké.
Het is die traanklier, dat is geen blaas. Het is niet net als een galblaas of een urineblaas. Het is niet een zakje wat
tranen in zit. Het is niet een zakje met water.
Nee. Hè, dat wordt meteen uit het bloed gemaakt. En hetzelfde gebeurt met bijvoorbeeld speekselklieren. Hè. Speeksel, hetzelfde. Nou, en bij speeksel weten we dat als jij gestrest bent, dan heb je stresshormonen in je bloed.
En die
vind je dus ook terug in speeksel. Okay. En wij meten cortisol, een bekend stresshormoon. Mm-hmm. Dat meten we door mensen op een watje te laten kauwen en zo speeksel op te vangen. En dan meten we dat cortisol in dat speeksel. Dus je mag aannemen dat in tranen, als iemand gestrest is, dat daar meer stresshormonen in zitten.
Ja.
Dus omdat dat een afspiegeling is tot op zekere hoogte van de samenstelling van het bloed.
We hebben het al helemaal over het heelal gehad, maar we zien hier dat er ook nog onderzoek nodig is.
Heel veel onderzoek. Ja, wat fantastisch. Nee, wat zou u nog graag willen weten? Waar denkt u zelf aan dat, meneer Vingerhoed? Wat zou u, denkt u van dat wil ik nog graag weten over dat huilen?
Nou ja, specifiek die samenstelling van die tranen, dat zou ik wel interessant vinden. Okay. En dan inderdaad vreugdetranen en verdrietranen. Ook om erachter te komen waar we het straks over hadden van, is het nou zo extreem gesteld dat er eigenlijk geen vreugdetranen zijn, maar dat of te maken heeft met het feit dat er iets op de achtergrond iets negatiefs meespeelt. Of het feit dat je dan toch ook overweldigd, machteloos voelt. En als dat zo is, dan zou je daar geen verschil verwachten. Hè?
Dus ik zit naar die plaatjes te kijken. Nou, want ik heb dus een keer iemand ontmoet die had een traan die hij had gelaten op de begrafenis van zijn oma. Die had hij zo, daar kan je dus een heel kunstwerk van laten maken. Dan krijg je zo'n plaat aan de muur van die traan. Dat is wel tof.
Ja.
Dat was zijn nagedachte aan zijn opa. Ik zit half naar die klok te kijken. Het gaat, de tranen springen in mijn ogen, zal ik maar zeggen. Het gaat hartstikke snel. Hoe vaak moet een mens huilen? Dat hebben we nog niet besproken. Hoe vaak per dag is gezond om even dat te ontladen? Want ik zie het toch als ontlading.
Ja.
Is gezond.
Nou, als je dan vraagt van, is het belangrijk dat mensen huilen voor hun gezondheid? Nee.
Oh.
Nee. Wij hebben dus ook een groot onderzoek gedaan met 450 mensen die al 15 jaar niet gehuild hadden. En die hebben we vergeleken met normale huilers, zal ik dat maar zeggen.
Mm-hmm.
En qua welbevinden, hoe ze zich voelden, lichamelijk en zo, vonden we geen verschil. Maar daar vonden we ook weer dat de mensen die meer huilden, die waren meer empathisch. Ja. Voelden zich meer verbonden met anderen en die kregen meer steun van anderen. En dat laatste is overigens wel belangrijk. Hè? Dat weten we uit de stressliteratuur. Als je gestrest bent, dan is het belangrijk dat je sociale steun krijgt. Want dat kan als een buffer werken tegen die stress en die stress neutraliseren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk.
Ja.
Maar het ontladen op zich, daar wordt momenteel geen waarde meer aan gehecht. Je ziet het ook als je kijkt naar wat er in therapieën gebeurt, hè, in psychotherapie, was eerst ook het idee van, het is belangrijk dat de patiënt huilt, hè, want dan komen die emoties eruit en zo. En ook daar dat idee begint verlaten te worden en maakt plaats voor de opvatting, nou, als er gehuild wordt in een therapie, dan is dat is goed voor de band tussen de therapeut en de patiënt. En daardoor heeft het mogelijk meer een positiever effect op het therapieresultaat.
Ja.
Mooi,
ja.
Het is echt een teken van dat je bijstand nodig hebt.
Ja,
hulp nodig.
Het stimuleert empathie en zo. Dat is belangrijk. Hè. Dus we zijn echt helemaal van dat idee van huilen als catharsis, noemen we dat met een ingewikkeld woord.
Mm-hmm.
Dat zijn we aan het verlaten, maar de functie van huilen, dat is echt het sociale, het interpersoonlijke. Daar gaat het
om. Het komt altijd aan de onmacht.
Ja, onmacht, daar gaat het om. En een signaal naar anderen ook van, ik ben niet agressief. Ik wil graag een band met jou. En dat is op zich ook een heel wonderlijk iets. Je hebt dus culturen, indianenculturen, waar ze huilen als een begroetingsritueel hebben. Dus in plaats van een hand te geven of een hoed op te nemen, gaan ze even huilen. Dus ook als signaal van, ik ben ongewapend, ik heb niks slechts van, ben niks slechts van plan en ik wil met jou een band aangaan.
Dat is wel mooi. Dat ga ik ook een keer met mijn manager doen. Lekker op maandagochtend als ik binnenkom. Hey, nou, we hebben, ik heb nog 100 vragen, maar dit is fantastisch. Het is ontzettend mooi vakgebied wat u heeft. Ja.
Zoveel kwam eruit. Het was echt wonderbaarlijk.
Mooi. Ik praat nog even na met mijn zus.
Ja.
Dank u. Marlijn.
Ja, lieverd.
Wij hebben het nog niet over één huilmoment gehad.
Ik zag net. Ja.
Ja, hè? Zet hem maar vol aan, Doris.
Ga van bij even tot hier.
Ja, zit hij daar ook in? En je hebt ook met de regie dan, heb je deze. Dat is ook zo mooi. Met
de regisseur heeft ook
zo close mogelijk.
Ja.
Sorry,
ja.
Maar hier zat ze
dat
te huilen.
Dat is toch wel de traan. Ja. Ja. Vroeger was het nog iets met religie een traan. Maar nu is het gewoon Maxima de traan.
Oh ja, dat hebben we nog niet gezegd, hè? Dit was tijdens de trouwerij. Ja. Maxima, maar dat weet iedereen natuurlijk.
Ja.
Als je zegt de traan, dan weet je al waar je het over hebt.
Ja.
Marlijn, huil jij veel?
Nee, ik huil niet heel veel, maar ik...
Je lacht meer dan je huilt, dat had ik te vragen. Van, hoe zit die balans met lachen?
Ja, ik lach veel meer. Maar ik merk wel, ik bedoel, we hadden het over dat die machteloosheid. Ik had laatst ook weer, dan maakte ik een opmerking over iemand die zijn hond losliet op een plek waar dat niet mocht. En die ging me ontzettend uitschelden. Nou, dan is die machteloosheid bij mij. Dan zit ik huilend op de fiets. Ja. Woedend en huilend.
Meneer Vingerhoed had ook allerlei verhalen, maar jij hebt nu dus iemand met een hond die losliep. Eigenlijk moet je denken, je kan niet verantwoordelijk zijn voor wat anderen van je denken. Dat is de tip van mij even.
Nee, je kan niet verantwoordelijk zijn voor wat anderen doen. Je kan beter daar niks over zeggen. Want het levert altijd huilen aan.
Nee, maar Marlijn, ik merkte dat jij heel erg tegen was dat ontladen. Dat vind ik zo gek. Dat, ik denk altijd, ben je het allemaal kwijt.
Nee, dat
was
ik helemaal niet. Alleen, dat heb ik ook. Kwijt. Ja. Dan denk ik zo, dat was eventjes... vroeger ging ik ook expres, als ik nog even iets uit de eigen verhalenbundel mag vertellen... Een passage uit een boek lezen waar ik altijd om moest huilen. En dan wilde ik gewoon, dan zat het me dwars. Dan dacht ik, er moet nu gehuild worden. En dan pakte ik dat boek en dan ging ik huilen. En dan deed ik het boek weer dicht en dan was het klaar.
Nou, wat mooi. Wil je ook delen welk boek dit was? Of was het
nou, ik zit even...
Suske en Wiske en de Gulle Gaper.
Nee, volgens mij was het... Anne Rutgers van Doorloef. Of
Alleen op de Wereld. Oh, daar ben ik ook al zo. Nee, heb je dat wel eens met Remy? Dat is ook zo treurig. Ik hou er wel van, hoor, mensen. Een beetje huilen.
Nou, vooral bij boeken. Hoewel ik ook weer om de film Close... heb ik vanaf het begin zitten huilen. Okay. De hele film.
Een ding is, van welke studio het geproduceerd had... zat je al te snukken. Hey, lieverd, vertel eens even waar de mensen iets naartoe kunnen sturen, eventueel. Ook over huilen.
Zal ik huilen doen?
Nee, maar er zijn vast nog wel wat vragen bij mensen. Hebben we alles gezegd? Waarom huilen dieren? We hebben wel alles behandeld, maar er zit nog een wereld achter.
Nou, en vooral ook wat met die dieren, dat onderzoek, dat was natuurlijk ook bijster interessant.
Ja, dat was een nieuwtje. U hoort het hier bij Verrukkelijke Wetenschap.
En stuur uw mailtjes, al uw leuke vragen en opmerkingen. En dat zijn er vele, naar... verrukkelijkewetenschap@kortimedia.nl
Korti met een C.
Of abonneer u op uw favoriete podcast-app.
Nee, platform, Marlijn. Platform. Maar goed, het is ook allemaal prima. Dat maakt allemaal uit. Het is maar één keer dinsdag, zullen we maar zeggen. Hey, hartstikke bedankt. En dan hopelijk volgende week weer zo'n prachtige gast. Tot dan.